Goedemorgen, gemeente hier aanwezig en gemeente thuis. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee J. Belder uit Harskamp voorgaat. De schriftlezing van morgen is uit Genesis 14 en Johannes 8. De kerkdiensten van vanmiddag om 3:30. Dan hoopt dominee G.D. Kamphuis uit Ridderkerk voor te gaan. Coronamaatregelen. Door de gisteravond afgekondigde coronamaatregelen zullen er in de planning van de diensten en andere activiteiten wijzigingen plaatsvinden. We verwijzen u voor de actuele informatie naar de website van onze gemeente. Op eerste kerstdag, zaterdag 25 december, hoopt in de ochtenddienst om 9:30 dominee Voets voor te gaan. Zondag 26 december 2021, tweede kerstdag, in de ochtenddiensten om 9:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. 'S Middags om 2:30 wordt hier in de kerk het kerstfeest van de zondagschool gehouden. Na de bericht hierover volgt. In de middagdienst die om 3:30 begint, hoopt dominee Voets voor te gaan. Voorbeden. Mevrouw C. Jonkers van Wilde, Nieuwstraat 3A, kwam weer thuis uit het ziekenhuis. We bidden voor zieken en mensen met verdriet in onze gemeente. Ook bidden we om Gods zegen op het evangelisatiewerk en op de verspreiding van het Elisabeth Magazine in onze dorpen. De mededelingen. Kerkenraadsvergadering. Op dinsdag 21 december vergadert de kerkenraad over de benoeming van een ouderling kerkrentmeester in de openstaande vacature. We vragen uw gebed om wijsheid bij de vervulling van de nog openstaande vacature. De contactmiddag voor ouderen. Woensdagmiddag om 2:30 is er de contactmiddag gepland. Deze zal online uitgezonden worden vanuit de kerk en is via de website van de hervormde gemeente van Bruchem te beluisteren. De kerstzangdienst met medewerking van het kinderkoor Kom nu met zang en Sursum Corda wordt vrijdagmiddag 24 december om 3:00 online uitgezonden via Hervormd Bruchem. Via kerkdienstgemist.nl kan later nog teruggeluisterd en teruggekeken worden. De zondagschool. Het oefenen voor de kerstfeestviering vanmiddag gaat niet door. De collecte. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang. U mag uw gaven ook digitaal geven. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Op eerste kerstdag is de diaconiecollecte bestemd voor het project Omzien naar de allerarmste in Mozambique. De voorzang van morgen is Psalm 61, vers 3. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet prijsgeeft het werk dat zijn hand begon, die toekomt en ook deze morgen mocht worden toegebracht, de eer en de lof, de dank en de aanbidding. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 47, daarvan het vierde vers. Zing des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. Het vierde vers van Psalm 47. We stellen ons gemeente ook op deze zondagochtend onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. We zingen aansluitend daarop uit Psalm 128, vers 1. U mag men zalig heten die zeer een vrees bekoort. Het eerste vers van Psalm 128 als ons antwoord op de wet van de Heere. Toen sprak God, maar ook nu spreekt God deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte het diensthuis, het slavenbestaan geleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige afbeelding maken van wat boven in de hemel is, nog van wat beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet neerbuigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverend God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel, gedachteloos of zinloos gebruikt. Ge denkt aan de Sabbatdag, de rustdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren het huis van uw naaste, ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, vandaag zouden we zeggen uw personeel, nog zijn os, nog zijn ezel, vervoer en transportmiddel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus vatte deze 10 geboden in al hun kracht en diepte aldus voor ons samen. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, samen lezen uit het eerste Bijbelboek genaamd Genesis, het 14e hoofdstuk, daarvan de versen 18 tot en met 24. Ik heb 3 schriftlezingen voor u, waarvan 2 uit het boek Genesis en 1 uit het Bijbelboek Johannes. We beginnen in Genesis 14. En we lezen daar dan uit de versen 18 tot en met 24. Genesis 14, het vervolg op de veldtocht van Abraham en de ontmoeting nu met Melchizedek. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem, Abraham, en zei: gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abraham: geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom: ik zweer bij de Heere, God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen: ik heb Abraham rijk gemaakt. Verre daarvan, alleen wat de knechten gegeten hebben en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun deel nemen. Nu gaan we lezen uit hoofdstuk 21. Hoofdstuk 21 en daaruit de versen 1 tot en met 7. Gaat over de geboorte van Isaac. Dus hoofdstuk 21, vanaf het eerste tot en met het zevende vers. De Heere nu zag om naar Sara zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sara zoals hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen die 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. Sara zei: God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort zal met mij meelachen. Verder zei zij: wie zou Abraham hebben durven zeggen: Sara heeft zonen de borst gegeven? Voorzeker, ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Nu gaan we naar onze derde schriftlezing in het Nieuwe Testament, het 4e evangelie, Johannes 8. Johannes 8, en dan lezen wij daaruit de versen 45 tot en met 59. Johannes 8, te beginnen bij vers 45. Daar zegt de Heer Jezus in het twistgesprek met Joden: maar mij, omdat ik de waarheid spreek, mij gelooft u niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God, daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. De Joden dan antwoordden en zeiden tegen hem: zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? Jezus antwoordde: ik ben niet door een demon bezeten, maar ik eer mijn Vader en u onteert mij. Maar ik zoek mijn eer niet, één is er die haar zoekt en die oordeelt. Voorwaar, ik zeg u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. De Joden dan zeiden tegen hem: nu weten wij zeker dat u door een demon bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten, en u zegt: als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid? U bent toch niet meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft u zichzelf uit? Jezus antwoordde: als ik mijzelf eer, betekent mijn naam als ik mijzelf eer, betekent mijn eer niets. Mijn Vader is het die mij eert, van wie u zegt dat hij uw God is. En u erkent hem niet, maar ik ken hem. En als ik zeg dat ik hem niet ken, ben ik net als u een leugenaar. Maar ik ken hem en neem zijn woord in acht. Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. De Joden dan zeiden tegen hem, u bent toch geen 50 jaar en hebt u Abraham gezien? Jezus zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Zij namen dan stenen op om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. De tekst voor de preek hebt u misschien al gezien op het liturgiebord, op de website of anders. Had u het misschien al vermoed, is vers 56 uit Johannes 8, vers 56. Deze woorden, Abraham uw vader verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. Met die tekst willen wij de vierde Adventszondag de preek houden. Wij gaan samen bidden. Heren, wij zijn vanmorgen opnieuw in andere vorm en hoedanigheid samen dan wij gisterenochtend hadden bedacht en kunnen bedenken. Nieuwe strenge coronamaatregelen zijn afgekondigd en opnieuw is de kerk bijna leeg. Velen moesten thuis blijven die anders vanmorgen graag zouden zijn opgekomen. Met weinigen in getal zijn we hier. Maar heren, als u er bent, is het vol. En wilt u er zijn, u hebt het beloofd, waar 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn. Daar wilt u toch ook zijn, heren. En waar uw woord is, daar gebeurt wat. En zo zijn wij dan weliswaar met weinig gemeenteleden hier in de kerk. Maar geef dat velen hebben afgestemd op deze kerkdienst en meeluisteren, digitaal met ons verbonden zullen zijn. En laten wij nu vooral verbonden mogen zijn met u in de hemel. Heren, er zijn droevige omstandigheden, want het coronavirus gaat door. Maar wilt u ons vanmorgen doen lachen? Zoals we ook hebben gehoord en gelezen, zoals Sarah aan het lachen werd gemaakt en zei en hoopte dat velen met haar mee zouden lachen. Niet zomaar in het wilde weg, maar zou u ons niet een geloofslach maken als wij zien op de Heer Jezus Christus. Als wij zien op hem die plaatsvervangend onze dood gestorven is. En zo het leven aan het licht heeft gebracht, de onverderfelijkheid. Niet ieder vat dat van nature, vat een mens dat niet. Dat bleek ook uit de derde schriftlezing, waar vrome Joden u, de Heer Jezus Christus, wilde stedigen. Ze hielden u voor een lasteraar en een spotter en een godlogenaar. Omdat ze niet begrepen wat u zei. Omdat ze niet begrepen dat u de eeuwig levende bent. God uit God, licht uit licht, waarachtig God en tegelijkertijd ook waarachtig mens geworden. Mens zonder zonde, om zondige mensen tot een verlosser te kunnen zijn. O Heere, help ons vanmorgen als wij dit machtig evangelie samen overdenken. Laat er vol op het licht van boven opvallen. Open niet alleen de schriften voor ons, maar open ook onze harten voor uw woord. Laat het binnen mogen komen voor het eerst en opnieuw. En onze harten vullen, Heren, met uw heil in de Heere Jezus. Wilt u ons zo verblijden? Wij bidden u voor de gemeente. En denken bijzonder ook aan de mensen met zorg en moeite. Wilt u ze nabij en goed zijn, de psychisch lijdenden? Er zullen ook in deze gemeente, die ook buiten het paradijs zich bevindt, ongetwijfeld mensen zijn die weten van de ups en de downs, ook in psychisch opzicht, die misschien vanmorgen wel in donkere, duistere regionen zitten, zo weinig door de nevelen kunnen zien en heen zien. Wilt u ze nabij zijn, ook de fysiek lijdenden, we dragen ze aan u op. En we danken met mevrouw Jonkers van Wilden, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. U hebt haar willen sparen, ook opnieuw en verder in haar hoge ouderdom, waar zij de leeftijd van de zeer sterken heeft mogen bereiken. Heere, gedenkt u. Het kan benauwd zijn lichamelijk, het kan benauwd zijn ook in geestelijk opzicht. Maar mogen we dan ademhalen op de adem van u, de Heilige Geest. En wilt u het dan tot een reobot maken voor ons, u die in de ruimte zet. We bidden u om een zegen ook over het evangelisatiewerk in de gemeente. Want ook hier is een brede rand van mensen die met een dun lijntje nog wel verbonden zijn aan de gemeente, maar niet of nauwelijks meeleven. O, doe ze voelen dat ze een ziel hebben. Doe ze voelen het gewicht van de eeuwigheid. Leg in hun harten, zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al het andere wordt u toegeworpen. Heere, werkt in hun hart dat wat u behagen kan, en zegen zo ook het werk van de evangelisatiecommissie, ook in het verspreiden van de Elisabeth magazine. Wij bidden ook met het oog op de kerkraad, werk wat gedaan mag worden door de broeders, gedenkt daarin ook de predikanten, en wilt u ook zegenen, Heere, dat de openstaande vacature vervuld mag worden, en geef ons een man ook hierin naar uw raad en wil. Geef wijsheid ook aan de overheid, die voortdurend weer nieuwe beslissingen moet nemen, die bij het grootste deel van het volk niet in de smaak vallen. Maar toch, zij zijn geroepen om dienares van u te zijn. Wij bidden, Heere, geef dat zij ook in wijsheid, in afhankelijkheid van u, in biddend opzien tot u, ons zullen voorgaan en het allerbeste voor land en volk zullen zoeken. En dat ze, Heere, ook een voorbeeld voor het volk zullen zijn in het wandelen in uw wegen. Wat er niet is, kunt u maken. Want u regeert ook over de harten van hen die op vooruitgeschoven plaatsen staan in de samenleving. En Heere, geef dat er vooral veel gebed voor onze overheid mag zijn. Want dat is u wel behagelijker dan alle kritiek die de mensen hebben. Wij bidden zo ook voor de mensen die bezig zijn in de zorg, die al tijden en tijden op hun tandvlees lopen. En er zijn zoveel zieken ook in de zorgsector. De ziekenhuizen stromen vol en ook de thuiszorg heeft de handen vol. Gedenkt u, Heere, geef moed en krachten. We bidden u in een wereld verscheurd van oorlog en oorlogsgeweld om vrede, om overheden, Heere, die barmhartigheid en rechtvaardigheid en gerechtigheid oefenen. Wij bidden om de vrede die uitgaat vanuit de hemel. Vrede voor Jeruzalem. Vrede overal in deze wereld. Wij bidden om zegen over het werk van zending en evangelisatie veraf en dichtbij. Om de voortgang van uw woord. Wij bidden u, Heere, dat uw koninkrijk komen, dat uw naam alom geheiligd worden en dat uw wil die heilig is en goed geschieden. Wilt u ons horen en ook ons zegenen om tot een zegen te mogen zijn en ieder op zijn plaats een zoutend zout en lichtend licht te mogen zijn. En ook de gemeente van Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen laat ze een lichtende kandelaar mogen zijn in de duisternis van deze wereld. We bidden en vragen u dat in de naam van de Heere Jezus. Amen. Wij gaan, gemeente, nogmaals zingen. We doen dat met Psalm 105 en daarvan Psalm 105, de versen 4 en 5. 4 en 5 van Psalm 105. Gij volk uit Abraham gesproten. En het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Vierde en vijfde vers van Psalm 105. Meisjes en jongens, en ik hoop dat er heel veel kinderen ook vanmorgen meeluisteren en meekijken. Het is Advent, de derde Adventszondag. Zou Abraham ook Advent gekend hebben? En zou Abraham ook Kerst gevierd hebben? En Goede Vrijdag en Pasen? Nou, het antwoord op die vraag geeft ons de Heere Jezus Christus. We hebben het samen gelezen uit Johannes 8. En het is de preektekst voor deze derde Adventszondag. Wanneer de Heere Jezus zegt: Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. Nou, die woorden van de Heere Jezus komen niet zomaar uit de lucht vallen. Er is een aanleiding. En we vallen in de zoveelste discussie tussen de Heere Jezus en vrome Joodse mensen. En eigenlijk begint het al in hoofdstuk 6. Daar begint Jezus tegen te vallen. Ze hebben zulke aardse gedachten van hem. Want ze droomden van een aards koninkrijk en ze wilden Jezus koning maken van dat koninkrijk. Maar wanneer begint het te wringen en te botsen? Als de Heere Jezus Christus uit de doeken doet waarvoor hij gekomen is. Niet om een koninkrijk op aarde te vestigen, zoals zij dachten dat het zou moeten zijn, om de Romeinen uit te drijven, de bezetter weg te drijven. Hij heeft het gezegd: mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Het is een heel ander koninkrijk dan zij voor ogen hadden. Het wringt nog meer als hij zegt: ik ben. U kent die ik ben woorden uit het Johannes-evangelie. Als hij zegt: ik ben het ware brood uit de hemel. Ik ben het hemelse brood. Ik ben uit de hemel neergedaald. Met geen andere bedoeling dan om de wil van mijn hemelse vader te doen. En dit is de wil van mijn vader in de hemelen. Dat jullie geloven dat ik de zoon van God ben. En al gelovend zul je het eeuwige leven hebben. Nou, ze begrepen het niet. Ze wilden het ook niet begrijpen. Heeft Jezus bovendien ook niet bestreden dat zij kinderen van Abraham zijn? Het botst en het wringt aan alle kanten. Hij heeft gezegd: jullie zijn verbasterde kinderen. Jullie zijn, mag ik het maar eerlijk zeggen, kinderen van de gevallen vader. Jullie zijn Adams kinderen. Jullie zijn kinderen van de boze. Je doet wat hij, de vader der leugenen, wil. Ja, want deze aarde, dat moeten we niet vergeten, was geworden een wingewest van de duivel. Maar kijk, daartoe ben ik nou gekomen, zegt de Heere Jezus, om los te maken die gebonden zijn in de machten van de boze. Ik ben gekomen om de ogen die blind zijn te openen. Maar wat betekent dat nou allemaal? Nou, dat betekent dat hij overal tegenstanders ontmoet. Mensen die aan de verkeerde kant van de scheidingslijn staan. En wat Jezus nu zijn vrome tegenstanders verwijt: jullie zijn kinderen van de boze, want zo gedraag je je, verwijten zij hem. U bent zelf uit de boze. Het zijn theologische bollebozen, rechtzinnige mensen, maar ze weigeren te buigen voor het Lam Gods Jezus Christus en haten hem. Dat is niet zo vreemd, want dat doen we van nature toch allemaal. Dat staat ook in onze Heidelberger Catechismus en die baseert zich helemaal op het woord van God. Dat wij van nature God en onze naaste geneigd zijn te haten. Nou, als blikken konden doden, Ja, als vader Abraham eens zou zien waar jullie mee bezig zijn. En gemeente, hoeveel godvruchtige ouders en grootouders zouden zich bij wijze van spreken omdraaien in hun graf als zij zouden moeten zien hoe het staat met hun nageslacht, derde, vierde of verdere generatie. Misschien wel totaal en radicaal vervreemd van godspotters, godlogenaars. Kijk, de Heer Jezus Christus is nooit zonder onderdanen, maar genade is geen erfgoed. Niet om je daarachter te verschuilen. En misschien laten we als ouders de nodige steken vallen, u weet dat zelf wel. En ik zeg dat niet om iemand pijn te doen, om iemand te kwetsen of te blesseren. Maar als je nou naar eer en geweten je best hebt gedaan om het goede voor je kind te zoeken en je hebt de vreze Gods, want daar gaat het om, voorgeleefd. Ja, wat zou ik u verwijten, wat heb ik u te verwijten en wat heb je dan ook jezelf nog te verwijten? Als je zelf je kinderen, als je zelf de Heere lief kreeg, hartelijk lief kreeg, nou zouden je kinderen het niet merken. En zou je dan geen werkzaamheden voor ze hebben aan de troon van Gods genade? En zou je ze niet opdragen aan de Heere één voor één? Ook al zijn ze al lang de deur uit. En gaan ze misschien wel hele andere wegen, wat een pijn geeft dat ook aan het ouderhart wanneer je God vreest. Maar des te meer gebed zul je hebben voor dat weerbarstige en verdwaalde en verdwaasde kind. Of misschien wel voor dat fariseertje, voor die vrome man, die vrome vrouw inmiddels. Maar levend niet uit de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Nou, je kunt nog maar één ding. En mensen zeggen wel, ja, het enige wat je nog kunt doen. Nee, niet wat je nog kunt doen, alsof dat, nou ja, het allerlaatste is. Maar je handen vouwen en roepen tot God, zoals dat versje ook zegt, ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen neer. En herinner je dan maar de moeder van Augustinus, van wie Ambrosius, de bisschop, ooit heeft gezegd, een kind van zulke, niet van zoveel, maar een kind van zulke gebeden, eigenlijk staat er tranen, een kind van zulke tranen, maar die gebeden zullen met tranen gemengd zijn geweest, een kind van zulke gebeden, zulke tranen, kan toch haast niet verloren gaan. Gemeente, wat laten wij na aan hen die na ons komen? En dat geldt ook de dominees. En dat geldt de ouderlingen, de kerkraadsleden, de jufs en de meesters op de school, de basisschool, de zondagschool, de docenten in het voortgezet onderwijs. Wat laten wij onze kinderen na? Het is toch verschrikkelijk als mensen op een wereldse of op een vrome manier nee zeggen tegen de Heere. En nee zeggen tegen Gods genade, die genade van God niet nodig denken te hebben, aan de Heer Jezus Christus voorbij leven. Er is een lied, en dat heeft mij altijd aangesproken, dat is eigenlijk een gebed, o Jezus Christus, licht ze bij, die leven aan uw licht voorbij, die leven aan kribben en kruis en open graf voorbij. Ja, misschien gaan onze kinderen wel andere wegen, omdat ze uit de mond van ons nooit anders hebben gehoord dan kritiek op de preek, kritiek op de dominee, kritiek op de kerkraad, kritiek op de juf, de meester, op de school. Maar als een mens nee zegt tegen de Satan, als een mens nee zegt tegen de zonde en tegen het eigen ik, omdat hij waarde ging zien in dat kind in de kribbe, omdat hij waarde ging zien in het evangelie, omdat hij waarde ging zien in die man van smarten aan het kruis, omdat hij waarde ging zien In die koning met eer en heerlijkheid gekroond daar in de hemel, dan is dat alleen maar genade. Genade van God die blinde ogen opent, die blinde ziende maakt en doven doet horen. En laat het u dan mogen troosten en bemoedigen dat God, dat heeft tegen Jezus gezegd, zelfs uit stenen Abraham kinderen kan maken. Nou, dan behoor je tot het huisgezin van God. Tot het huisgezin van de Heer. Hoor je daarbij? En zou je daarbij willen horen? Want het gaat om wel of wee. Zou je daarbij willen horen? Nou, val dan de Heer Jezus te voet. Doe net als Abraham deed. Tegen zijn Joodse volksgenoten moet de Heer Jezus zeggen: jullie lijken dus echt niet op Abraham. Jullie voorvader met wiens naam je zo graag schermt. Nou, u kunt zich voorstellen dat zal pijn hebben gedaan. Ja, over ontdekkend preken gesproken. Dat doet de Heer Jezus, hè. Hij legt de kwaal bij ons bloot. En de diepste kwaal is altijd het ongeloof. Ja, soms moet het mes van de chirurg gehanteerd worden in navolging van de Heer Jezus. Maar met geen andere bedoeling dan om te genezen. En zo kan de preek wel eens scherp overkomen en pijn doen. Maar als het goed is, en dat moet ook de intentie van ons dominee zijn, dan heeft dat geen andere bedoeling dan om te behouden. Ja, het komt aan, hoor, die woorden van de Heer Jezus, en hun handen jeuken om hem te slaan, de hand aan hem te slaan. En ze slaan straks ook de hand aan de Heer Jezus. Want u weet, het loopt uiteindelijk uit op het kruis. En in het slot van dit hoofdstuk, vers 59, daar lezen we: ze nemen stenen op om op hem te werpen. Maar die stenen raken hem niet, want hij is weg. Zijn tijd is nog immers niet gekomen. Het is nog niet de tijd van de Vader. Hij zal niet sterven. En hij zal ook niet door stediging sterven. Maar hij zal straks aan het kruis sterven. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt aan mijnentwege. Mij ten zegen van de vloek maakt hij mij vrij. En zijn sterven zegent en zaligt mij. Ja, straks dan zullen die nakomelingen van Abraham roepen: weg met hem en kruisigt hem. Maar gemeente, telkens als ik daarop wijs, dan voel ik mij zo ongemakkelijk. En weet u waarom? Omdat ik mij absoluut niet boven die Joodse mensen van toen wil stellen. En ik denk aan de dichter Revius, Jacobus Revius, die ooit predikant was, lang geleden predikant was in Deventer, was de 17e eeuw. Hij was trouwens een van de mensen die meewerkte aan de Statenvertaling, samen met zijn predikant, stadsgenoot Sibelius. En Revius was niet alleen een geleerde dominee, maar hij was ook een dichter, een bekende dichter. En ik zou me kunnen voorstellen dat de jongens en de meisjes in het middelbare onderwijs vast wel van hem hebben gehoord en misschien wel een gedicht van hem hebben geleerd. Zo ging het ons althans vroeger. En dan denk ik aan dat gedicht waarin Revius zegt: zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisigden? Nog die verraderlijk u togen trokken voor het gericht? Waren de Joden niet die versmadelijk u spogen in het gezicht? En zijn de krijgslui niet die met hun felle vuisten de rietstok hebben of de hamer opgelicht? En dan komt het, dan zegt hij: ik ben het, o Heere, ik ben het die u dit heb gedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan. Ik ben die taaie streng, dat touw waarmee gij ging gebonden, nagel en de speer, de geesel die u sloeg, de bloedbedropen kroon die uw schedel droeg, want dit is geschied helaas om al mijn zonden. Ziet u, ik heb dan ook niet de minste reden om mij te verheffen boven de vrome vijanden van de Heer Jezus van destijds. Want ik hoorde oude mensen vroeger wel eens zeggen, als je dan één vinger uitsteekt naar een ander, dan steken er veel meer vingers naar jezelf, naar je eigen hart. Het is ondertussen wel verdrietig dat die kinderen van Abraham zich zo vijandig opstellen tegenover de Heer Jezus. Laat ze maar wat meer op Abraham mogen lijken. En weet je hoe Abraham ook wel genoemd wordt, jongens en meisjes? En dan moet je even goed nadenken. Abraham wordt ook wel genoemd de vader van alle gelovigen. Vader van alle gelovigen. Waarom? Omdat hij God op zijn woord geloofde. Gemeente, doen wij dat ook? God geloven op zijn woord. Zoals ook Maria, de moeder van de Heer Jezus, deed God geloven op zijn woord als die geboorteengel komt en dat ongelooflijke haar boodschapt, dan zegt ze: mij geschieden naar uw woord. Mij geschieden naar uw woord. Ze zegt amen op dat woord. Laten Abraham en laten Maria ons zo tot een voorbeeld zijn van het geloof. Ik weet wel, dat geloof dat kan heel klein zijn. Dat begint doorgaans ook heel klein. En dat geloof wordt ook aangevochten en dat geloof wordt ook bestreden. Vroeger zeiden de mensen wel, de kapers komen niet op een leeg schip af. Het is bij Abraham ook allemaal zo klein begonnen en verder heeft de Heere dat uitgewerkt. Het is met dat geloof van Abraham ook over hoogten en door diepten gegaan. Het is met dat geloof van Abraham, ja, dat geloof van Abraham is menig keer gelouterd. Maar hij hield vast aan God en aan de belover, aan de beloften. Nou, jongens en meisjes, waar komt Abraham eigenlijk vandaan, weet je dat? Uit Ur der Chaldeeën. Daar riep God hem. En hij leefde toen midden in het heidendom bij de afgoden. En toen was daar ineens die stem van God die hem eruit wegriep om de stamvader te worden van een bijzonder volk. En zoals gezegd ook de vader van allen die geloven. De Heere verscheen aan Abraham, maar hij verschijnt vanmorgen ook aan u en aan jou. En niet voor de eerste keer, stel ik mij voor. Want elke keer als je de Bijbel opent en elke keer als je in de kerk komt, dan verschijnt God aan je. Ik wil nog even verder teruggaan. Je bent gedoopt, daar weet je zelf niks meer van. Maar toen verscheen God al aan je en toen werden Gods machtige beloften aan je verbonden. Toen heeft God gezegd, ik wil ook de God van jou zijn. En als je nou niet gedoopt bent, stel nou eens voor dat je vanmorgen, dat zou toch kunnen, dat je vanmorgen zo hebt ingelogd op deze kerkdienst en je weet eigenlijk van toeten nog blazen. Je hebt nog nooit een letter in de Bijbel gelezen. En nu komt God vanmorgen en hij spreekt je aan. En hij zegt net als tegen Abraham, luister en hoor, ga uit je land. Hoor en zie en neig uw oren, vergeet wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar, kostbaar en beminnenswaardig scheen. Stel je even voor, verplaats je even in gedachten in Abraham en dan uitgaan en alles verlaten en achter je laten, breken met. Geloof vraagt ook offers. Kost je wat? kost je uiteindelijk je leven. En wie het zal willen behouden, zijn leven, die zal het verliezen, zegt de Heere Jezus. Verlaten, loslaten, maar dan van God meer terugkrijgen dan je achterliet. Abraham was al oud en hij ging. En het was geen kadaverdiscipline, laat ons dat duidelijk zijn, maar het was gehoorzaamheid. Liefdevolle gehoorzaamheid aan God. Is dit dan niet een heerlijk staaltje van geloven? Hij ging. En het gaat goed met Abraham, zolang hij God maar gelooft op zijn woord. En zolang hij de Heere maar volgt. Maar het gaat verkeerd als hij bij zijn verstand te werk gaat en als hij zelf de weg denkt wel te weten, dan gaat het fout. Misschien kent u dat ook wel uit uw eigen leven. En u denkt er vanmorgen met schaamte en schande aan terug. Uit de volken die toen op aarde leven haalt de Heere Abraham eruit. En straks zal uit dat nageslacht van Abraham geboren worden de Messias. En dan zijn we eeuwen verder. Maar dat is de lijn. Vanuit Abraham zal de Messias geboren worden. En u begint de adventstijd al in het leven van Abraham. Zoals de adventstijd ook begonnen is in het leven van Adam en Eva met de moederbelofte. Die tekst uit Genesis 3, het 15e vers, waar God zegt: ik zal vijandschap zetten tussen vrouwenzaad en slangenzaad. Nou, die bijzondere weg die God gaat met Abraham en zijn nakomelingen, die gaat door tot op de dag van het Pinksterfeest, Handelingen 2. En dan wordt de scheiding tussen Israël en de volkeren opgeheven. En dan gaat het evangelie de wereld in, predikt het alle creaturen. Dat is een bevel, een opdracht van God. Dat evangelie, dat moet overal in deze wereld komen, ook in Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen. Omdat God geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar zijn leven zoekt. En dan verschijnt God ook vandaag aan mensen die zijn dienst misschien wel heel diep ontzonken zijn en misschien al generaties lang. En daarom ook dat zendingswerk en dat evangelisatiewerk ook hier in Bruchem, Kerkweg, Delwijnen zo belangrijk. En gemeente, bid ook met de evangelisatiecommissie dat ook dat verspreiden op een heel eenvoudige manier van het woord van God door de Heere gezegend wordt. Bid om zegen over dat werk. Opdat mensen zullen komen en zullen vragen naar de Heere en zijn sterkte. En Abraham verheugde zich. Hij zei de afgoden vaarwel en hij volgde God omdat hij geloofde. In Handelingen 7, daar lezen wij in de toespraak van Stefanus voor de Joodse raad, dat hij zegt: de Heere is verschenen aan onze vader Abraham. Hij heeft tot hem gesproken en Abraham gehoorzaamde. In de brief aan de Hebreeën lezen we verder dat God in het verleden op verschillende wijzen gesproken heeft, door dromen en door visioenen, door de profeten. Verschillende manieren, maar in deze laatste tijd die begonnen is met Pinksteren, met de komst van de Zoon zou ik eigenlijk moeten zeggen, in deze laatste tijd die begonnen is met de komst van de Heer Jezus in de wereld, spreekt God nu alleen nog door zijn Zoon. God spreekt: dit is mijn geliefde Zoon in wie ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Hij spreekt vandaag gewis tot elk die voor hem leeft. Hij spreekt door zijn woord. Ook als u niet voor hem leeft of wil leven, hij spreekt u aan door zijn woord. Elke keer als de Bijbel opengaat of als je zomaar een Bijbeltekst onder ogen krijgt. Nou, stel je voor, je rijdt op de, wat is het, A27 en je bent op weg van Utrecht naar Gorinchem. En dan net voor de afslag Gorinchem, dan zie je in dat weiland een bord staan. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. Dat woord is niet zomaar een woord, maar een woord van God aan u, aan jou geadresseerd. Kijk je er nog van op en spits je nog je oren, ook jonge mensen? God spreekt tot ons door zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij is het centrum van Gods spreken. Hij is ook het hart van de Bijbel, de grote inhoud van het evangelie Jezus Christus. Hij is de brug tussen God en mensen, de brug die vanuit de hemel is neergelaten. Uw vader Abraham heeft sterk verlangd om mijn dag te zien en hij heeft gezien en is verblijd geweest. En het zal ertussen nog honderden jaren, zo niet duizenden jaren duren, voordat die belofte van God aangaande de Heere Jezus Christus vervuld zal worden. En al die tijd leefde Abraham en zijn nakomelingen, moesten ze leven door het geloof. Zoals ook wij leven en moeten leven op en door het geloof. Maar ondertussen heeft Abraham zich al verheugd over de vervulling van de belofte. Want door het geloof heeft hij die grote afstand tussen toen en Bethlehem, tussen toen en Gethsemane en Golgotha en het paasgraf dat open ging overbrugd. Hij heeft mijn dag gezien, mijn dag, dat is de dag van de Heere Jezus Christus. En wij moeten daarin onderscheiden tussen Jezus' eerste en Jezus' tweede komst. Abraham leefde ver voor de eerste komst van de Heere Jezus en wij staan daar alweer ver achter. En weet u wat er nou tussenin ligt? Wat ligt er nou tussen Abraham toen en ons nu in? U zegt, daar ligt de geboorte van de Heere Jezus in, daar ligt de kruisiging in, daar ligt de dood van de Heere Jezus in, daar ligt de opstanding van de Heere Jezus in, daar ligt de hemelvaart van de Heere Jezus Christus in. Meen dus niet dat Abraham op een andere manier is zalig geworden dan u en jij en ik zalig worden en zullen worden. Wij worden alleen zalig door de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Abraham heeft geloofd, staat er, en dat is hem tot gerechtigheid gerekend. De gerechtigheid die wij verkrijgen door het geloof, de gerechtigheid van de Heere Jezus. Hoe ben ik rechtvaardig voor God, zegt onze catechismus zondag 7, door een ware geloof. En dat ware geloof dat klampt zich vast aan God en aan zijn woord en aan zijn beloften, aan het Lam, Jezus Christus. We zijn gemeente evenals Abraham, dus ook adventskinderen, want wij staan aan de vooravond van de wederkomst van de Heere Jezus. Vergeten we het niet, vergeten we het niet. Nog eenmaal zal hij komen. U kent dat mooie lied wel, hè, van die Duitse dichter Paul Gerhardt. Nog eenmaal zal hij komen als richter van het heelal, die het moede hoofd der zijnen voor eeuwig kronen zal. Nog is die dag verborgen, wacht hem gelovig af, terwijl de grote morgen reeds schemert boven het graf. Want Gerhard zag die graven in gedachten al opengaan in de komst van de Heere Jezus. En dan allen die in hem gestorven zijn, zullen opstaan met een heerlijk lichaam, gelijkvormig aan het opstandingslichaam van de Heere Jezus Christus. Er komt dus nog iets en er wacht nog iets. Ja, want engelen hebben gezegd tegen de discipelen op de dag van Jezus' hemelvaart, toen ze de Heere nastaarden als hij opgenomen werd in de hemel. Deze Jezus zal op dezelfde manier weer terugkomen op de wolken van de hemel. En dan zal alle oog hem zien. Dus ook jij, ook u, ook ik, wij zullen hem zien. Maar gemeente, wees ervan overtuigd. Dan is de genadetijd voorbij. En dan zal er een scheiding vallen tussen hem, tussen hen die de Heere Jezus Christus lief hadden en tussen hen die hem niet lief hadden. De schapen aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. En het is heel goed mogelijk dat Abraham mijn dag gezien heeft, die beide aspecten van die dag gezien heeft, dat hij verder gezien heeft dan de paasdag, de hemelvaartsdag, dat hij gezien heeft ook de tweede komst van de Heere Jezus, mijn dag. En dan gaat het natuurlijk over hem zien. Hij heeft mij gezien in de belofte van het evangelie, door het geloof zie je. Niet omgekeerd, hè? Dan moet je opletten. Door het geloof zie je. Niet eerst zien en dan geloven. Dat wilde Thomas op Pasen. Ik kan het pas geloven, de opstanding, als ik hem, de Heere Jezus, met eigen ogen heb gezien. En dan komt de Heere Jezus 8 dagen later door die gesloten deuren binnen. In die plaats waar de discipelen zijn. Hij verschijnt aan Thomas, nou die hoeft niet meer te voelen en die hoeft niet meer te tasten. En de Heere Jezus zegt, zalig zijn zij die gezien, zalig zijn zij die niet gezien en toch geloofd zullen hebben. Niet zien en toch zien. Want het geloof is niet blind. Het geloof ziet wat het ongeloof niet ziet. Het geloof zou kunnen zeggen, ik zie wat jij niet ziet. Maar ik verlang intens dat jij gaat zien wat ik zie. Uw ogen, hè, Jesaja 33, uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Zien niet met natuurlijke ogen, maar zien met geloofsogen. En als de ogen van het geloof, de ogen van je ziel, Christus zien, voor mijn zonden aan het kruis gegaan, mijn dood gestorven, mijn oordeel gedragen, nou dan ben je blij. Dan ben je toch intens blij. Als het oordeel van u jou mij is afgenomen, door de Heere Jezus, het kruisdragend lam van God, mijn verlosser, hij die voor mij volkomen betaald heeft, die een volkomen verzoening is voor al mijn zonden, dan ben je toch intens verheugd, dan ben je toch oneindig blij. Abraham zag mijn dag. Hij zag mij en was intens verheugd. Ja, hij heeft gezien in het geloof. Hij heeft Christus gezien in de belofte. En misschien heeft ook Abraham al gehoord van die belofte aan de poort van het paradijs gedaan, die moederbelofte. Van de komende Messias. En heeft God ook niet aan Abraham heel bijzonder beloofd dat in zijn zaad alle volken der aarde zullen gezegend worden? Spurgeon schrijft, dat is heel mooi trouwens, Spurgeon schrijft ergens dat het geloof heel veel ramen heeft. Vind ik mooi. Dat is mooi, hè? Het geloof heeft heel veel ramen. Welke ramen dan? Want al die ramen kijken natuurlijk naar één punt uit. Spurgeon zegt, het geloof heeft vele ramen in de vele beloften van God. Maar de inhoud van al die beloften is in principe natuurlijk ederlei. En zo heeft Abraham door die vele vensters, als door een verrekijker, heen gezien naar de vervulling van de beloften. En zo heeft hij Christus al zien oplichten in die bijzondere ontmoeting met Melchizedek, de koning van de gerechtigheid en van de vrede, de priester van de Allerhoogste God, die hem brood en wijn gaf na die krijgstocht, die oorlogshandelingen. En dan krijgt Abraham uit de hand van de priester, koning van Salem, latere Jeruzalem, brood en wijn. Nou jongens en meisjes, waar denk je dan aan? Wat denk je nou aan bij brood en wijn? Natuurlijk, dan denk je aan het heiligavondmaal. En waar wijzen dan die tekenen van brood en wijn in het avondmaal op de Heere Jezus en op zijn offer? En dan las ik gisteren, ik kocht de vrijdag, ik was in Barneveld en ik liep zo'n tweedehands boekwinkel even binnen. Ik had niet gezien dat er een opheffingsuitverkoop was, dus dat viel al helemaal mee. Maar alle boeken voor een euro en ik kocht voor 1 euro een boek dat ik eigenlijk al een langere tijd zocht. Het compendium op het liedboek voor de kerken met een hele uitgebreide documentatie over de liederen in dat liedboek, de oude en de nieuwe kerkliederen. En ik las, en ik vond het wel mooi te lezen, bij dat lied Stille Nacht, Heilige Nacht, de waarschuwing dat wij het kerstevangelie vooral niet gaan versimpelen. En dat we er niet iets zoetsappigs, iets kinderachtigs van gaan maken. Ik denk ook aan wat Calvijn heeft gezegd, dat de helsfeiten niet los van elkaar staan, maar aan elkaar verbonden zijn. De kribbe is verbonden aan het kruis. Ik zou het niet durven, maar jaren, tientallen jaren geleden alweer, was er een dominee die op kerstochtend zei: gemeente, het kerstevangelie vindt u in Matthäus, wat is het, 26, vers 46. En de gemeente dacht, hij vergist zich. Moet Lucas 2 zijn natuurlijk. Nee, Matthäus 26, vers 46. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Kerstevangelie. Want kijk, daar loopt de kribbe op uit. Kerstfeest is niet het feest van engeltjes en heddertjes en allerlei verkleinwoorden en nostalgie en romantiek. Maar kerstfeest heeft alles te maken met mijn zonde, mijn val, mijn ongeloof en schuld voor God. Christus is en wil mijn plaatsvervanger zijn in het gericht over mijn, uw en jouw zonde. En zal Abraham Christus ook niet gezien hebben in het brengen van het offer waartoe God hem riep. En dan denk ik aan de bereidheid van Abraham om Isaac zijn enige kind aan God terug te geven. Hoe lang hebben die mensen, die beide mensen, Abraham en Sarah, niet moeten wachten op de belofte, de vervulling van de belofte. En eindelijk is dat kind dan geboren. Eindelijk is dat kind geboren en God eist hem terug. En weer gehoorzaamt Abraham. Weer gaat hij naar de berg Moria. En Isaac vraagt: vader, we hebben alles bij ons, vuur en touw en wat nodig is voor het offer, maar zijn we niet iets vergeten? Jongens en meisjes, wat bedoelt Isaac? Zijn we niet iets vergeten? Het lam. Vader, waar is het lam? Jongens en meisjes, hebben jullie het lam van God ook nodig gekregen? En wat zegt Abraham dan? De Heere zal zelf voor een lam zorgen. Dat is geloof. Isaac wordt gebonden. Zoals eeuwen later de Heere Jezus Christus gebonden wordt. En hij laat zich op dat altaar leggen zoals een schaap stemmeloos is voor dien die het scheert. Hij deed zijn mond niet open. En Abraham neemt het mes en hij is bereid om Isaac terug te geven. Maar dan snijdt hij ook eigenhandig al die beloften van God door, die ja en amen zijn in de Heere Jezus. En dan zouden wij hier vanmorgen niet hebben gezeten. Maar op het cruciale moment, die stem uit de hemel: Abraham, ik zie dat je zelfs je zoon mij niet onthouden wilt. Het is genoeg. En dan die ram in de struiken. Die ram die geofferd moet en mag worden. In plaats van Isaac, hoe noemen we dat? Plaatsvervanger. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik of hij, ik of de Heere Jezus. En zal Abraham niet gezien hebben op de plaatsvervanger ook voor hem. Het lam van God, dat er ook voor u en jou en mij is. Het maakte Abraham intens blij. En dan staat er in het grondwoord van onze tekst zoiets. Hij sprong als het ware van vreugde op, ken je het? Als je het evangelie voor de eerste maal in zijn bevrijdende kracht kent en hoort en ervaart, zou je dan niet van vreugde opspringen vanwege het heil dat God ook voor jou en u en mij bereid heeft. En dat tweede woord is iets bezadigde, de verblijding, de blijdschap. Zo wat zich continueert, wat voortgaat, wat blijft, die blijdschap altijd maar weer in de Heere. In de Hebreeënbrief lezen wij van de aartsvaders dat ze door het geloof geleefd hebben uit de belofte. En ze zijn in het geloof gestorven, ze hebben de vervulling van die belofte niet verkregen. En toch, ze hebben gezien en geloofd en ze hebben omhelst. En gemeente, daar komt het op aan, ook voor u en mij en jou vanmorgen. Dat wij niet alleen hebben geloofd en gezien, maar ook hebben omhelst. Dat is de toe-eigening. Dat is de toe-eigening van wat God aanbiedt. Hier hebt u mijn geliefde zoon. Of zegt u dan vanmorgen voor de zoveelste keer misschien: nee hoor, dank u. Zoals die professor in de theologie nota bene zei op Goede Vrijdag, wanneer was het, 1954, zoiets. Nee, dank u, toen het ging over de verzoening. Ik voor u, dank u. Of zegt u: Heere Jezus, u bent het. Abraham heeft de dag van Christus gezien. En daar moest nog een heleboel verduidelijkt worden, maar toch, hij geloofde God op zijn woord. En leven uit het geloof, dat is leven uit de hoop, de vaste hoop. Geloven is niet een slag in de lucht. Maar geloven is, ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker veilig hecht. En die grond is Jezus, dood en wonden. Wij staan tussen Jezus' eerste en tweede dag, gemeente. Hij komt om de aarde te richten. En laten we ons dan vanmorgen de vraag stellen: welke waarde en betekenis heeft zijn eerste komst voor ons gehad? En liggen onze zonden dan op het lam Jezus Christus? Is Christus je gerechtigheid voor God? En hebben we dan in hem onze vrede gevonden? En zeggen we: Paulus na, ik leef niet meer. Ik ben gestorven. Ik ben gestorven aan mijn eigen wil. Ik ben gestorven aan mijn eigen wil. Ik leef niet meer. Jezus Christus is mijn leven. Ik ben gestorven en ik sterf ondertussen nog alle dagen aan mijn eigen wil, aan mijn eigen ik. Maar het is Christus die in mij leeft. Hij die het in mijn leven voor het zeggen heeft. Ja, wie heb ik dan nevens u omhoog? Wat zou mijn harte, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets heb ik waar mijn ziel ooit in kan rusten. Amen. We zingen het 11e vers van Psalm 5. Psalm 5, daarvan het 11e vers. Maar geef uw dierbare gunstelingen, wier geest in u zijn sterkte vond, wier hart uw naam oprecht bemint, in u vrolijk, vol vrolijk op te springen en blij te zingen. 11e vers van Psalm 5. ons samen danken. We zeggen u hartelijk dank, Heren, voor ook deze eredienst in afgeslankte vorm hier in de kerk. Maar mochten er maar velen hebben meegeluisterd en dat met zegen, zo bidden we ook dat u de spijs van deze ochtend rijkelijk zegent, uw naam tot lof en eer, dat u ons ook in het verre van de dag wil gedenken en dat u ons wil doen zijn ware adventskinderen, die uitzien naar uw komst, Heere Jezus, en ondertussen bewogen zijn over de velen die niet uitzien en die leven voor de dingen van hier beneden. Hoort u zo ons gebed, zegen ook de verkondiging van uw woord deze avond. In Jezus' naam uit genade. Amen. De lofzang van Maria, het 7e vers, is onze slotzang. Maria's lofzang, vers 7, zijn goedheid klom ten top. Thuis verhef uw harten al biddende tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.